Goedemorgen allemaal. Nou, we hebben vanmorgen een aantal keren gehoord hoe belangrijk het is dat je de Bijbel leest. Nou, ik ben daar blij mee dat u dat met elkaar vindt. Dat geeft mij ook de vrijheid om te zeggen, nou, dan gaan we dus nu uit de Bijbel lezen. Ja. En ik zou met u willen lezen in het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 11. Tenminste, zo heb ik dat opgegeven. Johannes 11. Een hele bekende geschiedenis. We lezen daar een paar gedeelten uit. Maar ik adviseer u om vandaag gewoon eens het hele stuk te lezen. Het is een verhaal met een geweldige diepgang. Ja, het gaat over de opwekking van Lazarus. Maar in dit gedeelte gaat het om veel meer dan dat. Vele malen meer dan dat. En ik ben blij dat ik u daarin mee mag nemen. In die geweldige betekenis achter dit verhaal. Tot ontdekking komen dat de opwekking van Lazarus niet een doel op zichzelf is. Maar dat God daar iets mee wil zeggen tegen u en tegen mij. Ook vandaag. Meer dan dat. Let op dat ook. Meer dan dat. We lezen Johannes hoofdstuk 11. We beginnen met de versen 1 tot en met 4. Er was iemand ziek. Bij u zijn er ook zieken. Te veel om op te noemen, hè? Er was iemand ziek. Lazarus van Bethanië. Het dorp van Maria en haar zuster Martha. We kennen ze allebei, hè? Dat is prettig. Maria was het die de Heere gesalfd had met mirre en zijn voeten met haar haren had afgedroogd. En haar broeder Lazarus was ziek. De zusters dan zonden hem, dat is Jezus, bericht: Heere, zie die gij lief hebt, is ziek. En toen Jezus het hoorde, zeide hij: deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt werd. Dan lezen we verder bij vers 17. Lazarus is inmiddels gestorven. Toen Jezus dan aankwam, bevond hij dat hij reeds 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu was dicht bij Jeruzalem gelegen op een afstand van ongeveer 15 stadien. En velen uit de Joden waren tot Martha en Maria gekomen om haar te troosten over haar broeder. En toen nu Martha hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet. Toch Maria bleef in huis zitten. Martha dan zeide tot Jezus: Heere, indien gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. En ook nu weet ik dat God u geven zal al wat gij van God begeert. En Jezus zeide tot haar: uw broeder zal opstaan. En Martha zeide tot hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongste dagen. En Jezus zeide tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dat? En ze zeiden tot hem: ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En na deze woorden ging ze heen en riep haar zuster Maria in stilte en zeide: daar is de Meester en hij roept u. Dan lezen we vers 32. En toen Maria dan kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze hem te voet en zeide tot hem: Heere, indien gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. En dan lezen we verder bij vers 39. Jezus zeide: neem de steen weg. En Martha, de zuster van de gestorvene, zeide tot hem: Heere, er is reeds een lijklucht, want het is al de 4e dag. En Jezus zeide tot haar: heb ik u niet gezegd dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult? Zij namen dan de steen weg. Jezus sloeg de ogen opwaarts en zei: Vader, ik dank u dat gij mij verhoord hebt. Zelf wist ik dat gij mij altijd verhoort, maar terwille van de schare die rondom mij staat, heb ik gesproken, opdat zij geloven dat gij mij gezonden hebt. Na dit gezegd te hebben, riep hij met luide stem: Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. En Jezus zeide tot hem: maak hem los en laat hem heen gaan. Tot zover onze lezing van Gods woord. Zalig zij die het woord van God horen en hun hart bewaren. We willen stil zijn voor uw gebed. Heer, we zeggen u hartelijk dank dat we een ontmoeting met u mogen hebben. Dat u in ons midden bent. We hebben daar reeds signalen van ondervonden, ervaren. In de muziek, de begeleiding. In de liederen die we met elkaar gezongen hebben. Maar ook in het woord dat we met elkaar hebben gelezen. En Heer, onder de leiding van uw Heilige Geest ook mogen doorgeven en mogen ontvangen. Een geweldig woord. En Heer, we danken u voor de genade van de gave van de Heilige Geest, waarvan u gezegd hebt: hij zal u leiden in alle waarheid. En Heer, we danken u voor de diepte waarin hij ons meeneemt in dit woord. En ons laat zien over het spektakel en het bijzondere van de opwekking van deze doden heen naar iets wat een veel grotere omvang is. Van een immens grote betekenis. Heer, mogen dat tot ons hart spreken. Zodat het ook zijn betekenis krijgt in de praktijk van alle dag. In de situaties en omstandigheden waarin we ons bevinden. Dat we er moed, troost en kracht uit zullen putten. Voor onszelf of wellicht voor die ander. Heer, zo leggen we deze dingen voor u neer. En bidden ook voor bemoediging, troost en kracht voor allen die ziek zijn. Namen die genoemd zijn. Maar ook zij die niet genoemd zijn, maar die u kent bij name. Wil ook daar zijn om uw zegen te geven. Zegen uw kerk wereldwijd. Dat het evangelie naar recht en waarheid gesproken zal worden. Dat we ons niet verliezen in allerlei menselijke bedenkselen. Want daar heeft niemand wat aan. En wees ook met uw volk Israël. Heer, we danken u voor heerlijke beloften in de profetie. U komt tot uw doel. En zo, zegt uw woord, komt het moment naderbij dat gans Israël behouden zal zijn. En wij met hen. We hebben een geweldige toekomst. Heere, maak ons stil voor u. Om Christus wel. Amen. We willen met elkaar zingen nu van Johan de Heer 69, de coupletten 1, 2, 3 en 4. En vooraf krijgt u gelegenheid om u gaven te geven. Dus onder het voorspel willen we graag onze inzameling houden. En aansluitend zingen we dan Johan de Heer 69, 1, 2, 3 en 4. Thank you. Ik lees u graag een tweetal tekstwoorden als uitgangspunt voor onze overdenking van vanmorgen. U vindt dat in het gelezen schriftgedeelte Johannes 11. En daar vers 21. Martha dan zeide tot Jezus: Heere, indien gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. En in vers 33, eigenlijk moet ik zeggen 32. Vers 32. Toen Maria dan kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze hem te voet en zeide tot hem: Heere, indien gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Tot zover. Ik wil met u nadenken over het gelezen gedeelte met als onderwerp: je moet het maar geloven. Je moet het maar geloven. Om deze geschiedenis goed te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk om het een en ander te zeggen of wat er vooraf is gebeurd. Want daarin vinden we ook een verklaring van een aantal zaken die anders verborgen zou blijven. Dat zou jammer zijn. De geschiedenis van de opstanding van Lazarus begint met melding te maken van de ziekte van hem. En het blijkt uit het vervolgen om een ernstige ziekte te gaan. Een situatie waarin mensen dan in de regel spreken van: nou ja, zolang er leven is, is er hoop, niet waar? Maar waar kun je nou terecht om hulp als het dan zo ernstig is en het levenseinde nadert? Nou, het antwoord vinden we ook in deze geschiedenis. De zusters van Lazarus, Martha en Maria, zijn, zo stel ik me voor, wat de mogelijke hulpverleners betreft, uitgeput. Maar er is iemand anders, iemand die helpen kan, omdat hij steeds heeft bewezen macht te hebben over leven en dood. Hun vriend, Jezus, die kan helpen. Dus vandaar ook de boodschap aan hem: Heere, die u lief hebt, is ziek. We krijgen dus ook al direct een hele belangrijke les. En dat is dat we ook tijdens die periode van ziek zijn, los van de hulp van artsen en medicijnen en dergelijke, voortdurend terecht kunnen bij de Heer Jezus om hulp. Krijgen we dan altijd de hulp die wij wensen? Nou, nee. Nee. Maar veel belangrijker is of we geloven dat er bij de Heer altijd een weg van hulp is en altijd troost en ondersteuning. In ieder geval, Maria en Martha zijn uiterst serieus en ten volle overtuigd van de hulp die hun vriend de Heer hen kan bieden. Dus vragen ze hem om hulp. En dan moet het uitblijven van de Heer Jezus hen zwaar gevallen zijn, denk ik. Hij is gewaarschuwd. Hij weet hoe ernstig het is. En toch blijft hij weg. En als hij dan uiteindelijk komt, ligt Lazarus al 4 dagen in het graf. Hoe kan dat nou? Terwijl het toch met zoveel nadruk gezegd wordt: die u lief hebt. Wat is dat dan voor liefde? Wat is dat dan voor liefde die niet reageert als het nodig is. Nou ja, daar kunnen we van alles bij bedenken. Daar kunnen we naar gaan raden. Maar meestal levert dit soort handelen, dit soort gedrag, zoals we hier zien bij het Heer, geen positieve gedachten op. En de mensen eromheen, de omstanders, en men is in grote getalen gekomen, zullen ongetwijfeld dat tegen Maarten en Maria gezegd hebben. Waar blijft die God van jullie? Waar blijft die God van jullie? Als dit liefde is, en terwijl dan ook in vers 5, we hebben dat iets gelezen, maar dat leest u vandaag natuurlijk zelf nog even. Nog eens met de meeste nadruk wordt gezegd dat hier Jezus van Lazarus houdt. En we weten dat die liefde ook ons geldt. Maar wij weten ook van wachten. Toch? Wij weten ook van wachten. Ondanks de vele vragen. Ondanks de vele gebeden die we ook uitgesproken hebben. En de zo diep gewenste hulp is niet gekomen. Weet u, het moet de Heer Jezus ook pijn gedaan hebben. Want God wil graag helpen. Het moet hem ook pijn gedaan hebben. Maar het moest. Het moest zo. Er is een dwingende reden. Het moest zo. En dat kan ook bij ons. Bij u en bij mij. In elke ook ons denkbare situatie het geval zijn. Het moet. En dus is heel goed luisteren heel erg belangrijk. En geloven dat God juist het betere voor ons wil. Zoals gezegd, er moet een hele klemmende reden zijn waarom Jezus zo handelt. En die is er ook. Weet u, dat vind ik ook het mooie van Gods woord. En ik hoop dat u die ervaring ook hebt. En als dat niet het geval is, dan hoop ik dat u die ervaring binnenkort opdoet. Dat als u vragen hebt, Gods woord antwoord geeft. We vinden het antwoord op de vraag van dit gedrag van Jezus in het gedeelte wat we gelezen hebben. In het vierde vers lezen we dat dit ter ere van God is, opdat de Zoon erdoor verheerlijkt wordt. En in vers 15 zegt hier Jezus zelf, en het verblijdt mij om u, dat ik er niet was, opdat gij tot geloof komt. Het is dus tot verheerlijking en tot geloof. Voor de discipelen, voor Martha, voor Maria en voor ons. Tot verheerlijking en tot geloof. Nou, we hebben gelezen, uiteindelijk gaat de Heer Jezus naar Bethanië. En het is voor alle betrokkenen duidelijk dat hij te laat is. Als u hier geweest was, maar ja, dat was hij niet. U bent te laat. En het is u ongetwijfeld opgevallen bij de tekstlezing, dat de beide zusters, Martha en Maria, dezelfde uitspraak doen. En toch is er verschil in reactie bij de Heer. En dat moet te maken gehad hebben met de toon, de houding waarop die door de beide zusters is uitgesproken. Als u hier eerder geweest was, zo reageert als eerste Martha, dan zou Lazarus niet gestorven zijn. Alsof ze zeggen wil, doe maar geen moeite meer. En Jezus antwoordt op deze reactie: ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. Hij zal leven, ook al is hij gestorven. Ja, natuurlijk, zo reageert Martha. Mijn broer zal opstaan op de jongste dag. Maar het klinkt wel als een beetje van, nou ja, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar daar heb ik nu toch niks aan. Daar heb ik nu toch niks aan. Dat is nog zo ver weg. Wij kenden Martha ook uit een andere situatie. Toen moest de Heer Jezus haar ook al onderwijzen. Misschien moeten we zeggen, terechtwijzen. En het goede deel dat Maria, haar zuster, in dat geval had gekozen, was niet geloof, was niet het geloof. Daar ging het niet om. Dat had Martha ook wel, dat blijkt ook uit deze reacties. Maar het slaat veel meer op de behoefte om naar Jezus te luisteren. Martha is meer van het dienen. Hadden we het even, ik kijk nu even een bepaalde kant uit, maar doe ik met opzet, we hadden het voor de dienst even over dienen. En toen heb ik de opmerking gemaakt, nou ik ga daar vanmorgen iets over zeggen, over dat dienen. Ja? Nou, Martha is dus van het dienen. Ja? Ja. Daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Toch? Er is niks mis mee met dienen. Hè? Dus als u dat geruststelt, dat ik dat zo zeg. Van harte gezegd dus. Ja? Alleen, Martha vindt het dienen belangrijker dan het luisteren naar Jezus. Dat is het probleem. Maria liet alles staan. Je zou kunnen zeggen, ze liet alles uit haar handen vallen om te luisteren naar wat Jezus te zeggen had. Dat was dat goede deel, luisteren. Luisteren naar de Heer. En juist dat nu bepaalt ook het verschil in houding en in reactie en in allerlei uitspraken die er gedaan wordt, zoals ook nu in dit geval aan de orde is. Weet u, de Heer Jezus moet hier bij het graf van Lazarus beginnen met onderwijzing en terechtwijzing. Terwijl natuurlijk troost veel meer voor de hand gelegen had, vindt u niet? Maar het kan niet anders. Kijk, nog gewezen worden op de goddelijke dingen en de noodzaak van het geloof bij het graf, zou je kunnen zeggen, is wat aan de late kant. Maar het is genade van God dat het dan nog kan. Martha moet nu, staande bij het graf van haar broer, leren wat Maria al wist. Pas op, Martha is niet ongelovig, maar toch. Maar de Heer Jezus heeft gewacht, zo weten we, met komen, omdat inderdaad Martha moet leren wat zij nog niet weet of gelooft. En daarom richt de Heer Jezus de blik op zichzelf. Martha, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Hoe anders is het bij Maria? We vinden haar weer aan de voeten van de Heer Jezus. En ze spreekt dezelfde woorden. Bij Martha is er een ondertoon van 't is te laat. 'T is te laat. En bij Maria is het geloof niet geweken. In de stilte van het moment zit iets van: ik begrijp het niet. En dan voelen we ons, denk ik, verwant aan haar. Ik begrijp het niet. Maar er is ook hoop. Hoop. Bij Maria geen onderwijzing, geen vermaning. Maar let eens op. Medelijden. Of moet ik zeggen van nee, meelijden. Meelijden. Er is sprake van tranen. Tranen bij Jezus. Meelijden om de dood. Die verschrikkelijke vijand die mensen uit elkaar drijft. Die wonden slaat, die pijn veroorzaakt. Meelijden. Weet u, dat kun je alleen als je je ook in de toestand van een ander kunt verplaatsen. En de Heer Jezus, die kan dat. Laat de Hebreeën schrijver ons weten in hoofdstuk 4, vers 15. Omdat hij in alle dingen gelijk verzocht is geweest als wij. Kortom, bij Maria tranen, medelijden van de Heer. Bij Martha onderwijzing. Er is ook geloven in de zin van: nou ja, we geloven het wel. Dat klinkt niet positief. En dat is het ook niet. Er is ook een geloven van het voor jezelf zeker weten. Omdat je het gezien hebt. Omdat je het geestelijk gezien hebt. En het heet nog steeds geloven. Omdat je het naar de ander toe niet kunt bewijzen. Maar voor jezelf is het een zekerheid. Of zoals het in Hebreeën 11 vers 1 staat: het geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. En weet u, het onderscheid tussen Martha en Maria wordt veroorzaakt door niet luisteren. Niet luister. Martha houdt zich niet intensief met het woord bezig. Daar heeft ze geen tijd voor. Of ze geeft zich daar geen tijd voor. Martha heeft wel geloof, maar ze is anders dan bij haar zuster Maria. In de geloofsgroei blijven steken. En dat bepaalt ook het verschil in de reactie en uiteraard ook in de beleving, in de praktijk van het leven. En wat doe je dan jezelf tekort? En wat maakt je dan het leven vele malen moeilijker dan nodig is? En vind je ook daardoor in je geloof geen antwoorden op de vragen die het leven aan je stelt. Mag ik het zo zeggen? Martha is snel van slag. En Maria is vol van rust en van vertrouwen. Zo komen we ze tegen in deze geschiedenis. Ik weet, het is een ondeugende vraag, maar ik doe het toch. Op wie denkt u dat u, op wie lijkt u, denkt u? Weet u, deze geschiedenis maakt ons ook nog wat anders duidelijk. Heel belangrijk. Dat heb ik ook aangegeven aan het begin. De dood is niet het einde. De dood heeft niet het laatste woord. Ik hoor ongelovigen zeggen, als ik dood ben en er toch een God mocht zijn, nou ja, dan ben ik dood. En dood is dood. Alsof men daarmee zeggen wil, en dus ben ik onbereikbaar geworden. Niet dus. En daarmee wil ik wijzen op iets wat buitengewoon indrukwekkend is en mij ook heeft gegrepen in de voorbereiding van dit gedeelte. Heel indrukwekkend. En waarbij deze gebeurtenis, de opwekking van Lazarus, maar ook alle wonderen die Jezus verder heeft gedaan, verbleken. Natuurlijk, het is heel indrukwekkend wat hier gebeurde. En de mensen zullen stom van verbazing geweest zijn. Wie niet? En toch moeten we oppassen dat we dit gaan overwaarderen. We moeten onszelf daarin tot de orde roepen. Pas op dat we dit niet gaan overwaarderen. Want weet u, de gebeurtenis van het kruis en de opstanding van de Heer Jezus overstijgt alles wat hij heeft gedaan en gesproken. De Heer zegt dat hij de opstanding en het leven is. En in het wonder van Lazarus onderstreept hij deze uitspraak. Deze opwekking van Lazarus is geen doel op zichzelf, maar is een verwijzing naar een gebeurtenis, een daad die hierna volgt en die wereldwijde impact heeft. Waarbij het niet om die ene mens gaat, maar waar het om miljoenen mensen gaat. Het gaat om ons. Het gaat om u en om mij. Want het aantal mensen dat Lazarus gevolgd is in dit wonder, is niet te tellen. Ik ga het maar gewoon zeggen. Wij zijn ook opgestaan. U en ik zijn opgestaan. Lees maar wat er staat in Colossenzen 2 vers 13. Ook u heeft hij, Jezus, hoewel gij dood waart door uw overtreding en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem toen hij al onze overtredingen kwijtschold. Weet u, we moeten de gevolgen van kruis en opstanding niet naar de toekomst verplaatsen, maar in Jezus zelf vinden, in het hier en in het nu. Nu. De opstandingen en het leven zijn in hem geconcentreerd. En dat betekent dus dat we dus ook moeten leren de dood te zien vanuit hem. Bij het graf van een gelovige, nou ik zeg het maar gewoon, moeten we dan niet zeggen dat hij of zij gestorven is? Nee, moeten we niet doen. Moeten we niet doen. Weet u, de dood scheidt ons wel van mensen, maar niet van onze Heer. De dood scheidt ons van mensen, maar niet van de Heer. Niet van onze heiland. We leven. Ook dan. Met hem. En bij hem. En ik stel maar dezelfde vraag die Jezus ook stelt in dit gedeelte. Geloof je dat?
Gelooft u dat? Dat is de beslissende vraag. Weet u, bij iemand als Paulus is te zien wat het betekent om in dit geloof te leven. Hij weet, zo zegt hij in Romeinen 8 vers 38, dat de dood je niet kan scheiden van de liefde van God. Daar heb je het. Je kunt niet gescheiden worden. En in de tweede Korinthebrief schrijft hij dat sterven is voor hem intrek nemen bij de Heer. En het zij wij dan leven, het zij wij sterven, wij zijn des Heren. Romeinen 14. En nu al is aan elke gelovige het werkelijke onverwoestbare leven gegeven. De dood kan daar geen inbreuk meer op maken. Psalm 118 vers 7 zegt, ik zal niet sterven, maar leven. Lazarus werd teruggeroepen uit de dood. En dat is in geestelijke zin ook bij u en bij mij gebeurd. We zijn opgestaan. En zoals op het woord van de Heer Jezus, Lazarus, kom uit. Hij aan de dood werd ontrukt. Zo mogen ook wij op zijn woord over ons zondig leven aan die eeuwige dood ontrukt worden. Ik ben het leven, zegt Jezus. En zoals op het woord van de Heer aan Lazarus het woord, het leven werd teruggegeven, zo mogen wij op zijn woord het eeuwige leven ontvangen. Diezelfde Paulus zegt in Romeinen 6, ik ben met hem opgestaan. Daar heb je het weer. Ik ben met hem opgestaan. U zult leven, ook al bent u gestorven, zegt de Heer Jezus. En in geestelijke zin bezitten we dat nu al. We bezitten nu al eeuwig leven. En het krijgt zijn definitieve vervulling bij de wederkomst van de Heer Jezus. In 1 Thessalonicenzen 4, vanaf vers 13 lezen we, en de graven van hen die in Christus ontslapen zijn, zullen opgaan, opengaan, en met een nieuw verheerlijk lichaam zullen ze tegemoet gaan in de lucht. En zij die dan nog leven, zullen in een punt des tijds veranderd worden. De Openbaringen schrijver zegt, zalig zij die deel hebben aan de eerste opstanding. De opstanding in Christus. En daarmee wordt ook de betekenis duidelijk van deze uitspraak van de Heer Jezus. Dat men zal leven, ook al is men gestorven. Weet u, in de opwekking van Lazarus onderstreept de Heer wat bij kruis en opstanding werkelijkheid is geworden voor de gelovigen. Dat de dood niet meer het laatste woord heeft. Die macht is hem ontnomen. En meer nog, zelfs de dood als beëindiger van het leven, het aardse leven, wordt vernietigd. Vernietigd. En dat betekent ook, en dat is de ernst van het verhaal, dat je als ongelovige niet aan de Heer en zijn straffen ontkomt. Je bent in de dood niet meer onbereikbaar geworden, want die bestaat voor Jezus niet meer. Ik ben de opstanding, zegt Jezus. Dus ook die ongelovige mens staat op waar die zich ook verstopt heeft. In Jezus Christus is er sprake van een prachtig, zo mogen we tegen elkaar zeggen, vooruitzicht. Een wonderheerlijke toekomst. Maar er is natuurlijk wel een voorwaarde. Van belang daarbij is of de Heer Jezus zijn woorden van opstanding en van leven al over u en over mijn leven heeft kunnen uitspreken. zijn wij op zijn roep al opgestaan uit ons zondaarsgraf en uitgegaan tot het eeuwige leven. Kortom, geloven we in het lijden en het sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Zijn stem roept mensen tot het leven. Ook vandaag. Ook nu. In dit moment. En zoals Lazarus uit het graf kwam, zo mag de zondaar tot leven komen op de stem, op het woord van de Heer Jezus. Maar dan moet er wel geluisterd worden. Want dat de dood is overwonnen en niet meer het laatste woord heeft, is alleen verheugend en verblijdend voor hen die geloven. Wat het voor de ongelovige mens betekent, weet u, daar durf ik niet eens aan te denken. Daar durf ik niet eens aan te denken. God is vreselijk in zijn boosheid. Dus ik zou, wie u ook bent, de les die ook Martha ontving, maar ter harte nemen. En het maar gaan geloven. Amen. We gaan met elkaar zingen van Johan de Heer 197. 197, volle verzekering. Nou, als u dat van harte zingt, dan zingen we dat in ieder geval met elkaar als levenden. He? Ja, zelfs wanneer we gestorven zijn. willen samen danken. Wat een vreugde. Heer, we danken u dat u ons hart warm hebt gemaakt. In het luisteren naar uw woord is het ons meer en meer duidelijk geworden wat een immense betekenis het kruis en de opstanding heeft gehad. Heer, iets waar we ons wellicht niet voortdurend van bewust zijn geweest of waren. Maar wel nodig is dat we ons ervan bewust worden. Zeker als het leven ons allerlei pijn en ongemak bezorgt. We verliezen wat ons dierbaar is. Heer, wat is het dan goed dat je getroost mag worden bij de gedachte van: de dood kan ons, kan hen niet meer bereiken. Want die macht hebt u hen ontnomen in het kruis en in de opstanding. In de overwinning over de dood. En nu mogen wij ook daarin met u meer dan overwinnaar zijn. Wij mogen spreken van leven. Van eeuwig leven. Nu, vandaag en alle dagen die volgen tot aan de volleinding. Heere, wilt u dit onderwerp maar uitwerken in ons hart, in ons leven, zodat we ons ten volle bewust zullen zijn daarvan, dat niets ons kan scheiden van u. En dat u de opstanding en het leven bent. Dat we met u gestorven zijn. En ook met u opgestaan. En we hebben een geweldige toekomst voor ons. Heer, het laatste boodschap van vanmorgen ook een waarschuwing zijn voor hen. Die moeten zeggen: ik geloof het nog niet. Heer, dank u voor kansen die we nog altijd krijgen. En we bidden, Heer, dat velen met ons het advies aan Martha zullen volgen. Ga het geloven. Amen. We zingen ons slotlied, opwekking 58. Stel voor dat we dat voor zover mogelijk staande doen. Ja, opwekking 58.
Thank you.
De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Totdat Jezus komt. Amen. Amen.